Ik wil met u lezen uit Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus hoofdstuk 23 en daarna nog een aantal andere versen. Je zult wel zeggen, Leviticus, wat is daar nou uit te halen? Iemand zei eens van, als je niet kan slapen, dan moet je Leviticus gaan lezen. Maar ik hoop niet dat u hierbij in slaap gaat vallen, maar dat het u juist prikkelt om heel opgewekt dit ter harte te nemen. Leviticus hoofdstuk 23 en ik lees een paar versen. Eerst uit de eerste paar versen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Ik ga ze niet met u lezen, maar ik wil inzoomen op vers 23. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Nou, als u meeleest, houdt u dan vooral Leviticus even vast. Ik ga nog even verder bladeren. In Nehemia hoofdstuk, hoofdstuk 8. Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia hoofdstuk 8. Ook een paar versen. Toen de zevende maand aanbrak, vers 1 is dat. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was en na te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren en na te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond, nou daar krijgt u een aantal namen, die bespaar ik u, vers 6. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging het heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Nou, zo ging dat vroeger, hè? We gaan even verder. En Nehemia, vers 9, zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Ik sla een stukje over. Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En nou nog één vers uit Psalm 89. En dan gaan we weer terug naar Leviticus. Psalm 89, vers 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aangezicht. Tot zover de schriftlezing. Leviticus 23 is een bijzonder hoofdstuk. Is een hoofdstuk van feesten. En dat betekent dat we een God hebben die van feesten houdt. Maar laat ik de inleiding even een opmerking maken. Ik hoop niet dat deze gedachte die ik deze morgen overbreng u ervan weerhoudt om het kerstfeest te gaan vieren. We hebben zojuist al gehoord dat er aandacht aan besteed wordt rondom kerst. Maar de feesten die hier genoemd worden, hebben niets met ons kerstfeest te maken. Nogmaals, doe vooral wat u gewend bent rondom kerst. Ga daarmee door. Wat ik ook niet wil, is dat u de feesten die hier worden besproken letterlijk gaat toepassen. Of tenminste, dat is mijn intentie. U mag dat doen, als u dat op je hart hebt, doe dat vooral. Maar dat is niet de intentie van de gedachte die ik deze morgen wil doorgeven. Mijn intentie is dat we begrijpen waarom God bepaalde dagen heeft gesteld ter overdenking. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 10 dat al deze gebeurtenissen hun zijn overkomen, en dan heeft hij over het volk van Israël, ons ten voorbeeld. Dus de uitdaging ligt voor ons, wat is het voorbeeld wat we hier uit moeten halen, wat we hiervan hebben te leren. Op een andere plaats schrijft ook de apostel Paulus in de Efezebrief dat Efezebrief of ook in de brief van Paulus aan Timotheus, dat het schriftwoord is ingegeven door God om ons te onderwijzen, om ons op te voeden, om ons te leren. Dus de uitdaging, en als Paulus schrijft over de schriften, dan heeft hij het over datgene wat wij hebben als het Oude Testament. Heel de schrift is door God ingegeven om ons te onderwijzen. De vraag is, wat is het onderwijs? Als de Heer Jezus een gesprek heeft met de fariseeën van zijn dagen, dan zegt hij, jullie onderzoeken de schriften, en dat is goed. Want die zijn het die van mij getuigen. Nou, als we het boek Leviticus gaan lezen, en ik wil u daartoe uitdagen om dat te bestuderen, en u begrijpt het niet, dan moet u een commentaar op de Hebreeënbrief lezen, en die vindt u niet in uw boekenkast, maar die vindt u in de Bijbel zelf. De Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is een commentaar op dat wat in Leviticus in detail wordt beschreven. Nou, zomaar even een aantal opmerkingen ter inleiding. 7 feesten worden er genoemd. Eigenlijk 3 hoofdfeesten. Het Pascha, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. En het Pascha kun je verdelen in 3 subfeesten eigenlijk. Die in elkaar overlappen, met elkaar te maken hebben. Dat is namelijk het Pascha, de uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Pascha, met daaraan gekoppeld het feest van de ongezuurde broden, met daaraan gekoppeld het feest van de eerstelingen, wat te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is 1 blokje wat, zeg maar, vroeg in het jaar, dat wordt overigens de eerste maand genoemd later. God zegt, dit is de eerste maand. Vervolgens krijgen we het Pinksterfeest, en dat is in onze periode is dat in de zomer. Dat is zeg maar rond de vierde, vijfde maand. En dan krijgen we het Loofhuttenfeest, dat is in de 7e maand. Nou, om nog een klein beetje verwarring te onderstrepen. Israël heeft 2 kalenders. Namelijk de burgerlijke kalender en de godsdienstige kalender. En de godsdienstige kalender vinden we hier. In Leviticus 23. En de burgerlijke kalender, ja, je zult het niet geloven, dat gaat deze week beginnen. De eerste dag, dat is namelijk een dag ongeveer 2 of 3 oktober, ik weet het niet precies. Maar in elk geval, dan viert Israël het nieuwe jaar. En dat is de 7e maand. Nou, je zult je zeggen van, ja, dat is me ook wel. Maar wij hebben ook wat uit te leggen hoor, als het gaat over de kalender. Ik weet niet of je er wel eens mee nagedacht hebt, maar september. Sept is 7, die als muzikanten weten natuurlijk. Sept is 7, maar het is de 9e maand. Oct is 8, maar het is de 10e maand. Nov is 9, het is de 11e maand. December is 10, het is de 12e maand. Dus wij hebben ook wat uit te leggen. We hebben ook een beetje gesjoemeld met de kalender. Verklaart ook dat februari op een gegeven moment zo raar eindigt. Hè? Waarom is dat niet het eind van het jaar? Kortom, we hebben wat uit te leggen. Dus het valt de Joden niets te verwijten. 7 feestdagen worden genoemd, die wel aan elkaar worden gekoppeld. De eerste 3, ik noem ze nog even, is het Pascha. Het feest van de ongezuurde broden en het feest van de eerstelingen. Een paar maanden ertussen, of 7 weken, precies 7 weken, precies 50 dagen. Pinksterfeest. En dan weer een periode van rust. En dan begint, zeg maar, de 7e maand. En daar wil ik op inzoomen. Want we zijn begonnen met het lezen in vers 23, vers 24. Spreek tot de Israëliet en zeg: in de 7e maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. In de 7e maand, op de eerste dag van de maand. Een bijzondere dag. Wat wordt ingeleid door, ik kom er zo meteen nog op terug, bazuingeschal. En we kennen dat als het feest van de bazuinen. Of het feest van het geklank. Zo is dat bekend onder de Israëlieten. En er wordt ook aandacht aan besteed. En dat wordt ingewijd door het blazen van de shofar meestal. Of van de trompet, zo je wilt. Maar in elk geval een dag die wordt ingeleid door geklank. Door geklank. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Daarom heb ik ook uit Nehemia gelezen. Want daar vinden we opnieuw de eerste dag van de 7e maand. Het volk was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. De tempel was gebouwd, de muren waren hersteld. En dan komt Ezra naar voren. Ezra zegt: haal het boek. Haal het boek. Het boek moet gelezen worden. De wet moet gelezen worden. We hebben er vanmorgen al iets over gehoord. Psalm 119 bijvoorbeeld. Het moet gelezen worden. Het boek moet gelezen worden. En als het Oude Testament spreekt over de wet en het Nieuwe Testament, dan heeft hij het over in elk geval de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het moet gelezen worden. Het boek moet geopend worden. En het boek werd geopend. En het volk was bedroefd. Het volk was bedroefd. En dan komen we inderdaad bij het feest van de bazuinen. Het feest van de bazuinen is namelijk een inleiding op het 6e feest. Als we deze volgorde even aanhouden. Dat is namelijk de grote verzoendag. De 10e dag van de 7e maand is het grote verzoendag. En die 10 dagen, en eigenlijk beginnen ze al een maand eerder. Eigenlijk zijn het 40 dagen van bezinning. 40 dagen van vasten. Want zometeen is het grote verzoendag. En de vraag is: komen we erdoor of komen we er niet door? Een tijd van bezinning. Nou, ik was vorige week in Brabant. Nou, in Brabant dan kennen ze het carnaval. Hier niet, hè? Ook al. Ja, nou, dan kennen ze het carnaval. Nou, voor die 40 dagen vasten hebben ze het carnaval. En dan denk ik wel eens van, ja, je moet natuurlijk reden hebben om ergens over na te denken. Dus ze gaan nog even uit hun dak en dan 40 dagen, ja, bezinnen. Nou, of ze daar ook serieus mee omgaan, dat waag ik te betwijfelen. Maar in elk geval, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Maar u en ik, of nou wel aan carnaval of niet aan carnaval doen, we hebben reden om even stil te staan bij datgene, ja, waarmee we gemazeld en gebokst zijn, zou ik wel zeggen. Namelijk onze zonde. Onze zonde. Goed om daar de tijd van te nemen om je te bezinnen. Want het is een introductie op datgene wat God heeft gedaan in de Heer Jezus Christus. En dat aanbod is er. Die we onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar dan is het wel goed om te beseffen dat we inderdaad voor een heilig en rechtvaardig God als een zondaar staan. Leviticus. Leviticus begint, Exodus begint of eindigt eigenlijk met de woorden dat de heiligheid van God daalde neer op de tabernakel die toen gebouwd was. En dan eindigt het met de woorden, en Mozes was niet in de gelegenheid, was niet in staat om toe te treden in het heiligdom. Verboden toegang. En dan begint het boek Leviticus, de Heere riep Mozes. Mooi hè? Aan de ene kant verboden toegang en dan kom. Mozes, ik heb een weg voor je bereid. De Leviticus begint met een aantal offers. De weg die bereid is waar de offers over spreken. Je mag naderen tot de troon van genade. Dankzij het offer. Kent die bordjes ook wel? Verboden toegang. Verboden toegang. Inderdaad. Verboden toegang. En dan luister ik. Hé, maar achter dat bordje, daar hoor ik toch wel wat. Kennelijk is dat niet voor iedereen verboden toegang. Of sommige deuren staat privé. Ja, dat wil je ook zomaar niet meer. Maar zeg maar, er zijn toch kennelijk een aantal andere mensen die daar wel toegang hebben. Nou, de vraag die ik wil stellen van, hebt u die toegang? Hebt u een toegangsbewijs? Hebt u die uitnodiging en kunt u legaal binnentreden? De woorden van Mozes die klonken hem in de oren. Kom, Mozes. Inderdaad, er staat verboden toegang. Niemand kan de heiligheid van God betreden. Maar Mozes die krijgt de uitnodiging. Kom, want God zegt, ik heb voor jou een weg bereid. En God zegt ook tegen u en tegen mij. Ik heb voor jou een weg bereid. Je mag komen, je mag naderen, je mag binnengaan. Tot in het binnenste heiligdom. Om genade en barmhartigheid te verkrijgen. De tijd dat je het nodig hebt. Nou, Ezra, die neemt het boek. En hij opent het boek en het volk is bedroefd. Nou, wie is er niet bedroefd als Gods boek geopend wordt? Maar wat zegt hij? Wees blij. Wees blij. Want de vreugde van de Heere, dat is je kracht. En ik zeg wel eens, ik weet niet precies hoe dat vertaald moet worden. Is dat de vreugde die de Heere geeft? Of is dat de vreugde die de Heere heeft? Dat is alle twee waar. De Heere geeft vreugde en dat er kracht voor u en voor mijn leven zijn in de omstandigheden waarin we zijn. En de Heere heeft vreugde in het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Er is een lied wat zegt, hij in wie God zelf kan rusten. God heeft rust gevonden in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En wij kunnen zingen, hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Mooi als je zo Nehemia leest, als je dat boek leest, of als we dat hoofdstuk hebben gelezen, Nehemia hoofdstuk 8, hoe Israël daar staat op een verhoging, het boek opent en het zijn uitwerking heeft op de hoorders. En inderdaad, dat het volk bedroefd is. Ik ga nog even terug, ik wil die versen toch nog een keer onderstrepen. Nehemia hoofdstuk 8. Hoe het volk daarop reageert op de woorden die Ezra spreekt. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. Er komen weer een aantal namen. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Ze gaven uitleg en ze verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Dan lezen we verder. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet. Rouw dan niet. Huil niet. Want het volk huilde. Het volk was bedroefd. En de krijgen ook een rouw niet. Huil niet. En, want heel het volk huilde toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij. Mooi is dat, hè? Vers 11. Ga, eet lekkernijen. Drink zoete dranken. Deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En toen ging heel het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen, grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Huil niet. Mag je dan niet huilen? Is er dan geen reden om bedroefd te zijn? Ja, die reden is er. Maar door de tranen heen komt God ons tegemoet. Hij zegt, huil niet. Ik wil je tranen afvegen. Je mag blij zijn. Niet in datgene wat jij zou gepresteerd kunnen hebben. En we kunnen met elkaar een competitie aangaan en de een die komt er beter uit de verf dan de andere, wijze van spreken. Maar het is gebaseerd op het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Wees blij. Dat zijn de woorden van de apostel Paulus. Terwijl hij verdrukt werd, terwijl hij in de gevangenis was, terwijl hij zweepslagen onderging. Verblijd u in de Heer de alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u in de Heer. Wees blij. We hebben reden om blij te zijn. Feest van de bezuinen. Ik wil er nog even op inzoomen. Wij noemen het inderdaad feest van de bezuinen, maar als u, net zoals ik, uit de herziene statenvertaling leest, dan staat het woordje bezuinen schuin gedrukt. Schuin. Het hele woord bezuinen staat daar niet. Staat daar niet. Op andere plekken kom je het wel tegen, maar in deze context staat eigenlijk een werkwoord wat blazen zou kunnen betekenen. Of wat zingen zou kunnen betekenen. Wat schallen zou kunnen betekenen. Wat schreeuwen. Het is een werkwoord wat eigenlijk heel veel kan betekenen. Maar ja, nou blazen. En natuurlijk voor de uitleg. Ja, je blaast natuurlijk op een bezuin. Dus vandaar dat de vertalers denken van, laten we dat er maar tussen zitten. En als u een herziene staatvertaling hebt, dan kunt u dat zien. Er staat het schuin gedrukt. Ik heb Psalm 89 gelezen. En daar wil ik ook mee eindigen. Zalig is het volk dat naar het geklank van de bezuinen hoort. Want zij zullen wandelen in het licht van de Heer. Ook daar staat het woord bezuinen. Ja, wat moet je dan zeggen? Zalig zijn degenen die hoort. Laat ik gewoon maar even daar stil zijn. Hoort. We gaan zo meteen een lied zingen met elkaar. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Zijn wij zalig? Horen wij het geklank van, horen wij de stem van God, zou ik gaan zeggen? De stem van God die nieuw leven geeft. De stem, of zeg maar, het blazen, het letterlijk het blazen van God bij de schepping van de mens. God blies in de neus van Adam en alzo werd Adam Eva een levende ziel. Als God blaast, dan is er een nieuw leven. En ik weet niet hoe u erbij zit deze morgen. Maar misschien denkt u aan een stukje verleden. Misschien hebt u verdriet. Misschien zijn er zorgen. Maar dan is God daar die opnieuw wil blazen. En opnieuw vanuit het oude het nieuwe voor te brengen. Hij wil zijn leven, zijn opstandingsleven. Romeinen hoofdstuk 8 vers 11 mening. Hij wil zijn opstandingsleven in ons sterfelijk lichaam openbaren. Het nieuwe leven. En dan mag het vandaag, 29 september denk ik, een nieuw jaar van u worden. Nogmaals, het gaat me niet om een bepaald feest van u te ontnemen. Het gaat me ook niet om letterlijk bepaalde feesten te vieren in die zin. Maar het gaat me erom van, kunnen we die feesten die genoemd worden hier in Leviticus hoofdstuk 23 in ons persoonlijk leven toepassen? Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands, misschien ook in andere talen, als Pasen en Pinksteren op één dag valt. Wat wil dat zeggen? Gebeurt nooit. Nou, bij in het leven van een christen komen al deze feesten bij elkaar. We mogen gedenken dat de Heer voor onze zonden is gestorven. We mogen gedenken dat Hij uit de dood is opgestaan. We mogen gedenken dat Hij naar de hemel is gevaren. We mogen gedenken dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort om zijn leven, zijn opstandingsleven, in u en in mij te openbaren. Al deze feesten hebben een bepaald accent, maar die komen in het leven van een kind van God bij elkaar. Daarom hebben we reden om blij te zijn, om vreugde te zijn. En we mogen uitzien naar die dag. Ik eindig ermee gewoon maar even een vers te lezen uit 1 Thessalonicenzen, waar overigens wel sprake is van een bezuin. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Dat spreekt over een dag die komen gaat en waar we naar uit mogen zien. En waar we ons nu al mogen verheugen. Want de Heer zelf zal met een geroep met de stem van een aartsengel en met een bazuin. Hier staat wel bazuin, hè? Met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Wat een dag. Amen.